De Duitse bezetting is wel degelijk een van de meest duistere perioden uit onze geschiedenis.
Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland.
Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
Hallo, mijn naam is Tigo. En samen met Deen, Thomas, Bob en onze geschiedenisdocent meneer Tribak maken we een podcast die interessant is voor iedereen die bij de Tweede Wereldoorlog is beland bij het vak geschiedenis. Of gewoon geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog.
De Tweede Wereldoorlog was het grootste militaire conflict uit de menselijke geschiedenis.
Logisch dat het een belangrijk hoofdstuk is in ons geschiedenisboek.
We kunnen natuurlijk niet alles vertellen over de Tweede Wereldoorlog in deze podcast. Daarom pakken we onze geschiedenisles erbij en proberen de vragen te beantwoorden die bij deze les horen.
We gaan ook hulp zoeken bij deze vragen. Zo willen we graag weten wat Maarten van Rossum bedoelt dat de Tweede Wereldoorlog als een dreunend waarschuwingssignaal zou moeten gelden.
Maarten van Rossum kennen wij vooral als jurylid bij De Slimste Mens. Maar hij is vooral een bekende Nederlandse historicus en schrijver.
Hij was hoogleraar geschiedenis en verscheen vaak in tv-programma's om gebeurtenissen uit te leggen. Tegenwoordig is er ook een tijdschrift en heeft hij een eigen podcast.
Maak je klaar voor een podcast in twee delen met niemand minder dan historicus Maarten van Rossum.
Dag meneer van Rossum. Fijn dat u mee wilt doen met onze podcast en dat ons wilt helpen bij onze geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog. U zei ooit eens, en ik citeer, ik juich het toe dat er veel aandacht wordt besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Al mijn indruk is dat de oorlog langzaam in de mist van het verleden dreigt te verdwijnen. Terwijl het nog steeds als een dreunend waarschuwingssignaal voor het heden zou moeten gelden. Einde citaat. Dan vraag ik me eigenlijk af wat u daarmee precies mee bedoelde.
Dat lijkt mij vrij voor de hand liggend, dat je enorm moet uitkijken. Dat je mogelijke militaire conflicten, dat die A zich voordoen en B zodanig uit de hand lopen dat ze jaren duren, dat ze tientallen miljoenen slachtoffers maken en dat het eindresultaat meestal niet is wat men ervan verwacht had. Integendeel, dat het eindresultaat meestal even rampzalig is als de gebeurtenissen zelf. Dus kortom, begin niet aan militaire conflicten. Dat is op dit moment natuurlijk een hele relevante constatering. Aangezien iemand aan de grens van Europa staande, uit hoofden van minderwaardigheidsgevoelens, het idee dat u opgelicht is of wat u er verder van maken wil, een aanzienlijk militair conflict begonnen is. Dat is de aanval op de Oekraïne waar wij nu dagelijks mee te maken hebben en die ook voor ons in Europa een zaak is van groot gewicht. En die eigenlijk van het een op het andere moment ons denken over de veiligheid van Europa aanzienlijk heeft veranderd. Omdat we beseffen dat dit misschien niet het enige is wat deze, laten we zeggen, expansieve politieke leider van plan is. Dus ja, je ziet al, ook trouwens voor degene die dit conflict begint, laten we dat voorop stellen, loopt het meestal ook ontzettend slecht af. Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt en naar wie dat begonnen zijn, dat is de politieke leiding in Japan, Duitsland en Italië, dan kun je niet anders dan constateren dat dat heel slecht afgelopen is voor degene die met dat conflict begonnen zijn. En eerlijk gezegd denk ik nu dat het conflict in de Oekraïne uiteindelijk op wat langere termijn heel slecht af zal lopen voor degene die het begonnen is, namelijk Poetin, met het idee dat de macht van Rusland ernstig is aangetast en dat alleen door militaire actie die macht hersteld kan worden. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die macht van Rusland door de acties van Poetin uiteindelijk meer beschadigd dan hersteld zal worden.
Wat waren de belangrijkste oorzaken van de start van de Tweede Wereldoorlog?
Eigenlijk hebben we die al heel kort in het voorbijgaan gezien. De diepere oorzaken van de Tweede Wereldoorlog liggen erin dat in de jaren 30 er drie landen waren, Japan, Duitsland en Italië, die ontevreden waren met de bestaande machtsverhoudingen en die hebben geprobeerd met militair optreden die bestaande machtsverhoudingen te veranderen. Japan begint daarmee al in het begin van de jaren 30 door grote delen van China te veroveren in de loop van de jaren 30. Adolf Hitler, die in 33 aan de macht was gekomen in Duitsland, begint eigenlijk vanaf 36 een vrij omvangrijke expansiepolitiek die tenslotte in 39 leidt tot het begin van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. En die Italianen zijn wel een beetje het lamme broertje van die andere twee, want die hebben er nooit veel van terechtgebracht, maar dat neemt niet weg dat die ook grote militaire ambities hadden. We weten allemaal hoe het conflict tenslotte is afgelopen. Zowel Japan als Duitsland als Italië hebben dat conflict op dramatische wijze verloren. Daarom is het gek dat allerlei mensen altijd toch weer denken dat je door omvangrijke militaire actie grote voordelen kunt bereiken. Voor zover we dat kunnen zien aan de vorige eeuw, moet je zeggen dat omvangrijke militaire actie feitelijk vrijwel alleen maar leidt tot ellende. Want als u wilt, ook in de nieuwe eeuw kunnen we daar wel voorbeelden van geven. Denkt u aan het optreden van de Verenigde Staten in Irak. Niet waar, een in alle opzichten wonderlijke invasie die uiteindelijk rampzalige resultaten heeft gehad voor degenen die die invasie hebben ondernomen. En ik zei er net al dat ik vermoedde, niet zeker wist, maar vermoedde, dat Poetins actie in de Oekraïne tenslotte voor hem en Rusland slecht zal aflopen.
Meneer Van Rossum, heel erg bedankt voor uw uitleg. Ik ben meneer Tribak, de docent geschiedenis op het Bravo College. Ik heb nog een tweede vraag, doorgaat hierop. Het is heel erg duidelijk dus wat de oorzaken waren, of ja, welke partijen die oorlog zijn begonnen, namelijk Duitsland, Japan en Italië. Zijn er, zeg maar, de tegenstanders, hebben die ook bepaalde blaam of een bepaalde schuld bij het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Dat als ze op tijd waren opgetreden tegen de Japanners of de Duitsers, en misschien wel iets wat minder de Italianen, dat het dan allemaal voorkomen had kunnen worden. Net zo goed als nu wordt gezegd van ja, als we de NATO niet hadden uitgebreid en als we Rusland zouden hebben geholpen in de jaren 90, misschien was het dan allemaal wel niet gebeurd. Daar zit op zichzelf misschien wel iets in, maar ook weer niet veel. Dat is helemaal geen rechtvaardiging voor degene die militaire ondernemingen zijn gestart. Hadden wij Hitler de voet dwars moeten zetten in, laten we zeggen, 1936 of in 1938 met de annexatie van Oostenrijk. Als we dat gedaan zouden hebben, dan was het misschien anders afgelopen, maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. En bovendien dachten wij, en voor wij, ja, ik spreek nu van wij, u begrijpt, ik was er niet bij, maar men dacht in de jaren 30, dat is de zogenaamde appeasement politiek, zoals dat heet, dat er wel een deal te maken viel met Adolf Hitler. Eigenlijk is dat precies hetzelfde wat we gedacht hebben over Poetin. Dat het tenslotte met Poetin wel te praten viel. Denkt u aan iemand als Angela Merkel, die eigenlijk jarenlang geprobeerd heeft om de redelijkheid in het oog te houden. En in beide gevallen natuurlijk, Adolf Hitler en Poetin, zei dat het eerste geval wel veel omvangrijker was dan het tweede geval. Het waar bleek uiteindelijk dat de agressieve dictator eerder bemoedigd is door het idee dat je wel een akkoord zou kunnen bereiken, dan dat ze daardoor werkelijk in de goede stemming zijn geraakt. Dus ze zijn eerder gestimuleerd in hun agressie met het idee van ja, ze doen toch niks terug. Het zijn feitelijk slappelingen, ze durven niks. We kunnen het rustig proberen en dan zul je zien dat we gaan winnen. En ja, dat is het gevaar als je dan vervolgens in allerlei opzichten de tegenstander wakker schudt. Ja, dat, en dan gaat het voor jou, gaat het op termijn in ieder geval, gaat het mis. Maar je moet je wel realiseren dat bijvoorbeeld Adolf Hitler en de Japanners en de Italianen, de zogenaamde asmogendheden zoals dat toen heette, de eerste 2 jaar van die oorlog van succes naar succes zijn gegaan. En dat het er aanvankelijk helemaal niet erg gunstig uitzag en dat pas op iets langere termijn duidelijk werd dat ze die oorlog A niet konden winnen en B tenslotte beslissend zouden verliezen.
Even voor de duidelijkheid, dus de asmogendheden bestonden uit Italië, Japan en Duitsland. En wie waren dan de tegenstanders, even voor de duidelijkheid voor onze leerlingen op het Bravo College?
Nou, dat varieerde naarmate het conflict zich ontwikkelde. In eerste instantie waren dat natuurlijk in Azië. De potentiële tegenstanders van Japan waren de Chinezen. En pas op de wat langere termijn waren dat de Amerikanen. Die zeiden, naarmate die Japanse agressie vorderde, zeiden de Amerikanen, ja, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. En wij zullen jullie onderwerpen aan boycott en sanctiemaatregelen, wat ze ook gedaan hebben. En in West-Europa waren de tegenstanders van Hitler-Duitsland, dat waren vooral natuurlijk Frankrijk en Engeland. En ten aanzien van Italië kun je zeggen, daar was de belangrijkste tegenstander in allerlei opzichten Engeland. Omdat Engeland feitelijk grote strategische belangen in de Middellandse Zee had. Denk aan Gibraltar, denk aan Malta, denk aan Suezkanaal.
Remember always that Germany and Italy, regardless of any formal declaration of war, consider themselves at war with the United States at this moment, just as much as they consider themselves at war with Britain or Russia.
Aanvankelijk, zoals ik al zei, waren in West-Europa de strijdende partijen. Dat waren Frankrijk en Engeland en Duitsland. Duitsland werd al geassisteerd door Italië, maar had daar niet zoveel aan die assistentie. In die zin zou je kunnen zeggen, je kunt beter niet geassisteerd worden door de Italianen, want daar heb je meer last dan gemak van. In de loop van dat conflict verandert natuurlijk de samenstelling van de tegenstanders. Want in Azië gaat Amerika een belangrijke rol spelen. Daar komt het overigens pas tot oorlog tussen Japan en de Verenigde Staten in december van het jaar 1941. Ook in het westen is de aard van de oorlog dan al fundamenteel veranderd, omdat in juni 1941 Hitler besloten had om de Sovjet-Unie aan te vallen, terwijl hij eigenlijk Engeland nog niet had verslagen.
Waarom wou hij de Sovjet-Unie aanvallen?
Nou, hij zag wel in dat hij niet 1, 2, 3 Engeland zou kunnen verslaan. En zijn idee was dat hij de Sovjet-Unie heel makkelijk zou kunnen verslaan. Hij noemde het zelf een zandkastenspiel. Eigenlijk in feite een kinderzaak. Dat bleek volkomen onjuist te zijn op termijn overigens. Maar hij dacht, als ik nou de Sovjet-Unie versla in hoog tempo, dan zullen de Engelsen begrijpen dat ze nergens in de wereld enige assistentie kunnen vinden. Want de Engelsen stonden er in feite alleen voor. Want natuurlijk pas in december 1941 komen ook de Verenigde Staten in oorlog. En de Verenigde Staten hebben zowel in Azië gevochten als in West-Europa gevochten. En laten we eerlijk zijn, zonder de Verenigde Staten zou het conflict nooit gewonnen zijn. En zonder de opmerkelijke tegenstand uiteindelijk van de Sovjet-Unie idem dito. En de grote overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En Engeland had zich geweldig dapper gedragen en indrukwekkende prestaties geleverd, maar eigenlijk met de Engelse wereldmacht bleek het wel zo'n beetje gedaan te zijn in de daaropvolgende kwart eeuw.
Dus Engeland was eigenlijk het vliegdekschip van de geallieerden?
Ja, zo heb ik het wel eens beschreven. Ja, en dat is ook niet door mij bedacht, maar het is wel vrij voor de hand liggend natuurlijk. Want je kunt zich wel nagaan dat als je een landing uit zou willen voeren in West-Europa, zoals de geallieerden gedaan hebben in D-Day, 6 juni van het jaar 1944, je kunt moeilijk een amfibische landing uitvoeren vanaf de oostkust van de Verenigde Staten. Dat is strategisch een onmogelijke opgave. Dus ja, zonder dat Engeland dus zelfstandig was gebleven. Stel je voor dat Hitler ook in 1940 Engeland zou hebben veroverd. Dan zou het er heel anders hebben uitgezien. Maar daartoe was hij niet in staat.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Hitler liet juist concentratiekampen bouwen. Maar waarom arresteerde hij juist de Joden en stuurde hij ze daar naartoe?
Vanwege zijn antisemitische opvattingen. Hij zag de Joden als een dodelijke bedreiging. Uiteindelijk van alle nazistaten, want de Joden dachten internationaal. Die dachten niet in termen van een nazistaat, al is dat ook na de oorlog ingrijpend veranderd. Maar goed, dat dacht Hitler. En hij dacht dat de Joden eigenlijk door hun internationale karakter een gevaar waren voor de ambities van de Europese naties, meer in het algemeen, maar zeker ook van Duitsland. Hij zag de Joden, volkomen onterecht overigens, als vijanden van Duitsland op de lange termijn.
En hoe heeft hij er dan voor gezorgd dat het hele volk dat geloofde, dat de Joden juist een bedreiging
waren? Nou, of iedereen dat geloofde is maar de vraag, maar er waren voldoende mensen om het te geloven. Nog steeds is antisemitisme een heel veel voorkomend verschijnsel. Sterker nog, het lijkt ook in de afgelopen jaren actiever te zijn geworden. Het is een volstrekt waandenkbeeld in velerlei opzichten. Je ziet dat via propaganda een overheid enorm veel kan bereiken. Zeker wanneer het een dictatoriale overheid is. Ik denk dat de kans dat je een massale moord op een bepaalde groep zou kunnen organiseren in een democratie, op de wijze waarop de Duitsers geprobeerd hebben om de Joden in Europa uit te roeien, dat lijkt mij niet mogelijk. Daar heb je wel een dictatuur voor nodig.
Wat is propaganda waar u net over sprak?
Propaganda is, laten we zeggen, een geleide, georganiseerde voorlichting door de overheid, waarbij die voorlichting in feite in allerlei opzichten strijdig is met de werkelijkheid. Dus ja, propaganda komt voortdurend voor op het laagste niveau. Dat, laten we zeggen, is natuurlijk ook een zeepreclame op de televisie, is ook propaganda. Hè? Want dan zegt ze, ja, de zeep van Pietje Puk is de beste zeep ter wereld. Als u daarmee was, dan hoeft u het maar één keer in uw leven te doen en dan bent u klaar, bij wijze van spreken. Dat is propaganda. Het gekke is dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. Dat ze in principe graag dingen willen geloven die ze misschien deels al wel geloven. Dus het is niet zo dat Hitler het antisemitisme heeft uitgevonden. Het antisemitisme was al breed aanwezig en heel langdurig in de Europese geschiedenis. En van die aanwezigheid heeft hij gebruik gemaakt door het antisemitisme aan te stoken en te versterken. Net zo goed als moderne populistische partijen ook de angst voor vreemdelingen, voor mensen die anders denken en anders doen, ook expres aanstoken om daardoor politiek voordeel te behalen.
Maar waarom had Nederland dan eigenlijk na het bombardement van Rotterdam toch een grote opkomst van vrijwillige Nederlanders die zich wilden voegen met de schutstafel?
Nou, een grote opkomst, ja. In Nederland waren vrijwilligers later voor het Oostfront. Dat is zonder meer een feit. Dan moet u rekenen dat dat ging om tienduizenden jonge mannen. En dat was bepaald niet. Kijk, de Duitsers waren bij de meerderheid van de bevolking bepaald niet populair. Nou, misschien in de eerste weken dat ze dachten, valt wel mee, dat zou kunnen. Maar in brede zin waren we dolblij dat die Duitsers weer opgedonderd waren, toch in 1945. Niet waar, de Duitse bezetting is wel heel degelijk een van de meest duistere perioden uit onze geschiedenis. En dat lag niet aan ons, dat lag aan de Duitse bezetting. Dat je bij zo'n bezetting ook collaborateurs hebt, mensen die uit allerlei overwegingen meewerken met de bezetter, dat is vers 2. Maar de brede meerderheid van de bevolking was niet zozeer deed niet zozeer aan collaboratie, maar ja, was ook vaak bang voor zijn hartje en zijn baantje en zijn gezin en was niet actief in het verzet. Het aantal verzetslieden was ook beperkt. Maar in brede zin was er vrijwel niemand die niet blij was dat de Duitsers tenslotte opgedonderd waren.
Dan heb ik eigenlijk nog een vraagje, wat ik mij ook altijd heb afgevraagd toen ik jong was. Ja, en inmiddels ben ik geschiedenisdocent, maar stel ik mij die vraag nog steeds. Wat was de rol van de jongeren? Hè? Ik werk hier bij het Bravo College elke dag met jongeren. En ik vroeg mij af, hoe zou het dagelijks leven van de jongeren eruit hebben gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog? En dan zou ik graag van u, ja, als het mogelijk is, een korte schets willen hebben van hoe zag een dag eruit van een jongere onder het bewind van nazi-Duitsland? En hoe zag het leven eruit van een vergelijkbare jongere die leefde in een geallieerd land, zeg maar?
Nou ja, dat is een vrij fundamenteel verschil. Omdat jongeren, in zoverre het jongens waren, jonge mannen, het even mijn neus snuiten. Ja, in zoverre het jonge mannen waren, werden ze onder de wapenen geroepen. Dus als je in Engeland 18 was, ergens in de periode 40 tot 45, dan kwam je onder de wapenen. En hetzelfde gebeurde natuurlijk ook in de Verenigde Staten. En datzelfde vanzelfsprekend gebeurde ook in Duitsland en in Rusland. In alle landen die direct militair deelnamen aan het conflict, moesten jonge mannen in dienst. En daarbij liep je een vrij aanzienlijk risico dat je voor je raap werd geschoten en dat je het niet overleefde. En niet waar de verliezen, de militaire verliezen van met name de Sovjet-Unie en Duitsland, die waren ronduit enorm. De verliezen aan de Amerikaanse en Engelse kant waren wel wat kleiner, maar desalniettemin, ja, die risico's die waren omvangrijk. En nou ja, iedereen weet dat die jongens die daar achter de microfoon zitten bij u, dat die niet in dienst hoeven. Althans, op dit moment ziet het er niet naar uit dat de oorlog in de Oekraïne zich zal ontwikkelen tot een omvangrijk Europees conflict. Want er is in Nederland nog steeds dienstplicht en als alles fout loopt, dan zouden ze alsnog kunnen worden opgeroepen voor militaire dienst. Ooit lang geleden ben ik opgeroepen voor militaire dienst, maar we hebben de dienstplicht afgeschaft omdat we dachten dat het toch allemaal niet meer nodig was. Wat betreft de jongeren natuurlijk in landen die niet direct meevochten, ja, die leiden in allerlei opzichten een betrekkelijk normaal leven. Het kan zijn dat sommige jongeren in het verzet waren. Daarmee liepen ze in het algemeen grote risico's. Maar ik weet niet ook precies wat u met jongeren bedoelt. Is dat van 15 tot 25?
Ja, in het algemeen inderdaad. Ja.
Nou ja, die leiden een betrekkelijk normaal leven. Gehinderd door alle zaken die als het gevolg waren van de bezetting natuurlijk. Denk aan West-Nederland, waar je dus slecht eten had vanaf de winter van 1944 en begin 1945. Denk aan risico's van beschieting en bombardement. Maar gaan ze maar door. Mm-hmm. De sterftekans tussen 40 en 45 was heel wat groter dan de sterftekans nu.
Mm-hmm. Ja, interessant. Verder wat ik mij ook eigenlijk afvroeg, meneer Van Rossum, is tijdens de geschiedenislessen, als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, daar komt ook altijd het moment naar voren waarbij wij het ook hebben over Indonesië. De kwestie Indonesië. En wat heel veel leerlingen mij vragen, de vraag die ze mij vaak stellen is, hoe kan het dat Nederland, nadat Nederland net had geleden onder 5 jaar bezetting onder de Duitsers en oorlog en bombardement en dergelijke. Hoe kon de publieke opinie of de opinie binnen de politieke machthebbers er toch zo in zijn dat ze zeiden van, ja, de Tweede Wereldoorlog is voorbij, maar we beginnen aan een nieuwe oorlog, want die Indonesiërs die moeten bij ons blijven. Kunt u daar een antwoord op geven of een verklaring?
Ja, dat is betrekkelijk makkelijk te verklaren. Wij waren van mening dat Nederlands-Indië, zoals het toen heette, dat aan ons toebehoorde, dat wij de beste bewindvoerders waren van de archipel, de Indonesische archipel. En wij waren gekant tegen het zelfstandigheidsstreven van de Indonesische Republikeinse Partij. Die was enorm gestimuleerd natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog en door de Japanse bezetting van wat de Nederlandse Indië was. Mm-hmm. En ja, wij waren van mening dat we zijn lui die hebben met de Japanners samengewerkt, die deugen niet. En wij moeten in principe in ieder geval ons gezag herstellen in Indonesië. En gek genoeg zagen wij dus de Indonesische zelfstandigheidsstrevers. Die zagen wij als opstandelingen, als een soort van, in feite als verzetslieden die wij moesten bestrijden. Dat wij in feite niet die combinatie maakten van God, wij, is het niet zo dat wij net door de Duitsers bezet waren? Is dat niet een vergelijkbare situatie? Is het niet zo dat wij ons niet zo moeten gedragen als de Duitsers zich gedragen hebben? Mm-hmm. Ja, dat is achteraf gezien, heeft u daar natuurlijk groot gelijk in. En hadden de critici daar ook groot gelijk in. En waren natuurlijk ook omvangrijke groepen van critici van ons optreden in Indonesië. Maar het duurde enige tijd voordat de politieke en de elite, mm-hmm, en ook de zakelijke elite in Nederland erachter kwam dat wij in feite daar iets deden wat niet juist was. Denk aan de politionele acties. Mm-hmm. En in 1945 zijn we daaraan begonnen natuurlijk. En pas in 1949 is dat beëindigd. Indonesië een zelfstandige staat is geworden. En dan nog, mm-hmm, mogen we blij zijn natuurlijk dat wij maar een klein klotenland waren. En dat met name de Amerikanen zeiden, dit gedonder moet afgelopen zijn. En als wij jullie er niet mee ophouden, krijgen we geen Marshallhulp meer. Stel voor dat we een groot land waren geweest. Niet waar, we waren in onze eer aangetast, want dat gold eigenlijk voor alle, mm-hmm, koloniale mogendheden. Denk ook in Engeland en Frankrijk op dit punt. Nou ja, denk aan Frankrijk, wat jarenlang oorlog heeft gevoerd in Zuidoost-Azië tot 1954. Mm-hmm. Wat jarenlang oorlog gevoerd heeft in Noord-Afrika. Allemaal om verondersteld koloniale gebieden die zij vonden dat bij hen zelf hoorden en zich moesten gedragen, om die weer te onderwerpen. Dat is bij geen van die partijen is dat ooit gelukt, tenslotte op de lange termijn. Het waren uiteindelijk uitzichtloze conflicten. En godzijdank heeft bij ons, het heeft nog te lang geduurd, dat zou u kunnen beargumenteren, dat is juist. En ja, we hebben ons precies zo gedragen, maar we hebben ons in allerlei opzichten in de strijd in Indonesië gedragen zoals elke gewelddadige bezetter zich gedraagt.
Mm-hmm. U noemde net ook de term politionele acties. Kunt u misschien aan de jeugd uitleggen wat dat inhield?
Nou, dat betekende simpelweg oorlogvoering, militaire optreden tegen de Republikeinen in Indonesië. Alleen, u weet dat Poetin zijn actie in Oekraïne ook een bijzondere militaire actie heeft genoemd. Het is fijn dat je dan, mm-hmm, politionele actie klinkt ook heel anders dan wanneer je zegt we gaan grootschalig militair optreden. Het was eigenlijk een beetje een schertsterm om de suggestie te wekken dat het niet zo erg was.
Mm. Interessant, ja. En we hoorden ook de term Marshallhulp vallen, dat de Verenigde Staten Nederland bedreigde met het stopzetten van Marshallhulp. Wat hielp dat ook alweer in?
Ja, de Marshallhulp, dat is een onderdeel van de Amerikaanse buitenlandse politiek na 1945. Amerika was eigenlijk van plan geweest om zo snel mogelijk weer te vertrekken uit Europa na de Duitse nederlaag. Mm-hmm. Maar Amerika maakte zich vervolgens grote zorgen om de expansie van de Sovjetmacht in Oost- en Centraal-Europa. En de Amerikanen waren doodsbang dat die Sovjetmacht, met een macht ook van communistische partijen ter plekke, dat die ertoe zou leiden dat het communisme in heel Europa zou triomferen. En toen hebben ze bedacht, als we nou al die landen in West-Europa eens omvangrijk economische hulp bieden, dan zal het communisme daar minder succesvol zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Het was een zeer omvangrijk hulpprogramma. En dat heeft ongetwijfeld positieve effecten gehad. Wij zelf hebben, Nederland heeft dacht ik iets van $900 miljoen ontvangen. Maar waren toen wel wat waardevollere dollars dan nu. Dat was gedeeltelijk was dat een gift en gedeeltelijk hebben we het keurig weer terugbetaald. Maar we hebben er enorm van geprofiteerd omdat die dollars de mogelijkheid boden om nieuwe machines en allerlei apparatuur in de Verenigde Staten te kopen.
Ja, juist, juist. Dus eigenlijk hebben veel Europese landen eigenlijk van geprofiteerd. Maar tegelijkertijd was het ook een stukje, had het ook een praktisch nut voor de Verenigde Staten in hun strijd met de Sovjet-Unie.
Ja, ze hadden er wel wat aan, want dat stimuleerde ook de Amerikaanse export. Hmm. Het vergrootte natuurlijk ook de strategische macht van de Verenigde Staten zonder meer.
Ja, geen pure liefdadigheid.
We hebben die hulp natuurlijk niet gekregen omdat we op klompen liepen of zo sympathieke lui waren. We hebben die hulp gekregen uit strategische overwegingen.
In de volgende aflevering onder meer de rol van de Verenigde Staten in de oorlog, D-Day, waarom viel Japan Pearl Harbor aan, de slag om de Atlantische Oceaan, en hoe zit dat met de begrippen als fascisme en nationalisme?
Dit is een podcast van het Bravo College Kranendonk. Wil je ons mediaavontuur volgen? Klik dan op volgen bij Spotify of kijk regelmatig op onze website bravocollege.nl en klik op de Bravocast.